Dames en heren, mag ik u verzoeken even rustig te gaan zitten? Dan kunnen we beginnen met het tweede deel. Als je even zo min mogelijk wil bewegen, hou maar even vast. Hè? Even geen geluid maken, niet bewegen als het kan. En dan heb ik nog een verzoek of u tijdens de bijeenkomst niet wil roken, want het is hier nogal erg gouden naad in de kwijtzaam.
Goedenavond. Het tweede gedeelte is bestemd voor het beantwoorden van uw vragen. En de schriftelijke vragen gaan voor, laten we daar maar mee beginnen.
Hebben we de ijstijd zoals door de orde voorspeld na deze winter gehad of krijgen we dit nog?
Wanneer u ooit een werkelijke ijstijd zou hebben meegemaakt, zelfs een heel kleine, dan zou u weten dat deze winter daarmee weinig of niets van doen heeft. Maar wanneer u rekening houdt met de verschuiving van de poolkamp, zoals die op het ogenblik in bepaalde delen van Canada te constateren is, dan kunt u mede rekening houden met de afwijkende werking van de zon in de laatste 2 jaar, vermoeden dat een kleine ijstijd inderdaad op komst kan zijn. Is dit voldoende?
Hoeveel tijd dan?
Dat kan lopen tussen de 10 en de 150 jaar. Ik zou dus, als ik u was, voorlopig geen kolen inslaan.
Wat heeft het leven voor zin voor de mens, de jeugd, vandaag en morgen, terwijl het hier een steeds grotere rotzooi wordt?
Wel, dat is heel eenvoudig. Wanneer het een grote rotzooi is, dan zoek je die dingen waar die rotzooi zich nog niet zo manifesteert en hou je daar zo goed mogelijk mee bezig. De zin van het leven is namelijk niet gelegen in de ontevredenheid, maar in het vermogen om ondanks alles in een zekere mate tevreden te zijn over jezelf, zonder in zelftevredenheid te vervallen. Wanneer de jongeren in deze tijd kijken naar het vele wat ze kunnen doen ter goede voor anderen, en niet voortdurend zich blind staren op hetgeen zij menen te moeten eisen van anderen, dan zou hierdoor, dacht ik, hun leven al een veel belangrijker en voor hen aanvaardbaarder inhoud krijgen. Ten laatste wil ik zeggen, vele jongeren beseffen dat de huidige maatschappelijke vormen niet aanvaardbaar meer zijn. Voor hen is het vaak beter om zich zoveel mogelijk zelfstandig en buiten die maatschappij te plaatsen, zonder daarbij die maatschappij aan te vallen. Hierdoor kunnen ze een mate van rust krijgen en zullen ze vaak door hun voorbeeld en door het opzien dat ze desondanks baren, die maatschappij tot andere visie kunnen bewegen. Ik geloof dat dat het belangrijkste is. Is het voldoende?
Waarom maken overheidsinstanties zoveel problemen als het gaat om bijvoorbeeld woonwagen en woonbootbewoners?
Vermoedelijk omdat ze niet zo gemakkelijk in een administratief systeem in te voegen zijn, daar ze enerzijds vlottend zijn en anderzijds toch weer ingerekend willen worden in een vaste bevolking waarin voor hen op deze wijze administratief moeilijk plaats te maken is. Vergeet één ding niet, instanties beginnen op den duur steeds meer in getallen te werken en zien daarbij steeds minder mensen. Ook wanneer de vertegenwoordigers van die instanties vaak zeer menselijk zijn, zal het systeem zichzelf ontmenselijken door een streven naar perfectie en gelijktijdig een poging om alle aansprakelijkheid en alle mogelijkheid aan zich te trekken. Is dit voldoende?
In uw sfeer worden contacten gemaakt op grondslag van onderlinge harmonie. In onze sfeer wordt vooruitgang belangrijk beïnvloed door niet-harmonische contacten. Is vooruitgang in uw sfeer daardoor minder of eenzijdiger?
Ik geloof dat de vergelijking moeilijk te maken valt. Wanneer mensen in staat zouden zijn, zoals wij, om bij een mentaal contact met elkaar, elkanders werkelijke mening en inhoud te kennen, dan zou het probleem van de overbevolking waarschijnlijk op korte termijn voor u opgelost zijn. Want veel mensen zouden niet kunnen leven met de waarheid. De strijd die voor u op aarde de vooruitgang bepaalt, is namelijk de strijd die voortkomt uit het onvermogen om jezelf te erkennen voor wat je bent. En als zodanig zou ik ook willen opmerken dat de vooruitgang die men zo op aarde boekt, meestal van meer technische en zelden van humane aard is. In de geest daarentegen is het delen in het bewustzijn van een ander een leerproces, waarbij bovendien de behoefte om dit buiten jezelf te verwezenlijken zeer beperkt is. Die verwezenlijkingsdrang verdwijnt meestal nadat men enige tijd in zogenaamde zomerlandsferen vertoefd heeft. En dit houdt dus wel in dat de vooruitgang bij ons een andere is dan datgene wat men op aarde als zodanig beschouwt. En dat we geen vergelijk kunnen maken tussen datgene wat geestelijke vooruitgang is, in feite bewustwording plus vergrote mogelijkheid tot harmonisch handelen, en datgene wat op aarde vooruitgang heet, over het algemeen een uitdrukking van eigen zelfzucht en angst, welke voert tot verdere ontdekkingen, waarin men een grotere zekerheid voor zichzelf ten aanzien van het gevreesde en een grotere bevrediging van eigen zelfzucht denkt te vinden. Ik hoop dat u mij dit laatste niet euvel duidt, maar al zult u het niet zo bedoelen, zo komt veel van uw vooruitgang bij ons over. Commentaar?
Waarom zeggen we au als we ons pijn doen? Is deze klank aangeleerd en kan het als een zeer elementaire verwensing beschouwd worden?
Uitgaande van de gedachtenuitstralingen die deze kreet vaak vergezellen, zou ik het inderdaad vaak een verwensing willen noemen. Maar op zichzelf is het een van de vele oerklanken en au is eigenlijk ik. Het is echter de uitdrukking ik in een totalere vorm dan waarin een mens het normaal gebruikt. Ik neem aan dat de klank al wordt uitgestoten, omdat men automatisch hiermee een redres zoekt door zijn eigen totale persoonlijkheid terug te vinden. En wanneer we dit vergelijken met klanken als oom, dan wordt duidelijk dat deze klank bovendien curatieve werking kan bezitten, daar ze overeenstemt met de klankenreeks, waardoor het ik zich kan afstemmen op bepaalde krachten die op aarde kosmisch heten, althans niet materieel constateerbaar heten te zijn. Voldoende?
Is een constant positief denken niet een gevaar dat onaanvaardbare dingen aanvaardbaar worden?
Indien u mij een definitie wilt geven van onaanvaardbare dingen, kan ik een antwoord geven. Maar onaanvaardbaar zou voor mij alleen datgene zijn waardoor een ander tegen diens wil en zonder diens schuld in een situatie wordt gebracht die voor hem persoonlijk niet draaglijk is. Dat is het enige wat ik onaanvaardbaar noem. En als je dan positief reageert en denkt, zul je juist omdat je je niet met allerhand onbelangrijkheden bezighoudt, gemakkelijker je energie kunnen besteden aan het verbeteren van de toestand van mensen die als omschreven dus in een negatieve situatie zijn komen te verkeren. Voldoende?
Wilt u iets vertellen over de cherubijnen, serafijnen en tronen? En wel speciaal, wat is hun rol in het karma van de levende mens?
Het zijn namen die aan bepaalde orde van hogere geesten gegeven worden. Ze lijken niet op datgene wat men als uitbeelding voor hen pleegt te gebruiken. Dus u moet niet denken dat u in de hemel ooit een cherubijntje tegenkomt zoals dat aan het plafond pleegt te kleven. Dat de inwerking van deze krachten op de mensheid meer rol speelt, ja. Maar wij plegen ze dan ook anders te definiëren. En wij zeggen voor cherubijnen over het algemeen helpende of geleide geesten. Wij zeggen voor de serafijnen groepsgeesten. Wij zeggen voor de tronen de planeetbeheersende geesten.
Maar de heerschappijen die vaak hoger gegroepeerd staan, volgens bepaalde visies, zien wij juist weer als rassengeesten. En daarmee is dus duidelijk geworden dat wij vanuit ons denken deze benamingen menen te mogen toevoegen aan entiteiten die de vorming van het leven en de bepaling van bewustwordingsmogelijkheden daarin in de hand proberen te werken. Voldoen?
Kunt u nog iets hoopvols zeggen voor het volk van Nicaragua?
Ja, menselijk hoopvol of werkelijk hoopvol? Menselijk hoopvol, het is zo slecht dat het bijna wel weer beter moet gaan worden. Een hoopvol vanuit de geest. Wanneer het besef ontstaat dat een mens op grond van erfrecht, bezit, etc. niet noodzakelijkerwijze gezag en macht over zijn medemensen moet bezitten. Wanneer dat besef overal ontstaat, dan vinden we dat een troost voor het volk van Nicaragua. En gelijktijdig ook een bewustwordingsmogelijkheid voor zeer velen die in de problemen daar verwikkeld zijn geraakt.
Wat vond en vindt u van het bezoek van de paus aan Polen en wat voor gevolgen zal dit bezoek volgens u hebben?
Ja, ik ben geneigd om een vriend van mij te citeren die zei: die paus heeft het wel erg druk, want hij komt nog niet ergens uit het vliegtuig of hij begint met ochtendgymnastiek. Maar zijn bezoek heeft een tweeledige betekenis. In de eerste plaats, voor de Polen zelf is het een bevestiging van hun nationale trots en die is tamelijk groot. Daarnaast betekent het voor de Poolse kerk een soort bevestiging van haar invloed en haar verbondenheid met de rest van de wereld. Dat is niet zo erg aanvaardbaar, zoals u zult begrijpen, voor degenen die het werkelijke systeem aanhangen. Er zal een schijnbare mildering in relaties optreden, welke echter gepaard gaat met iets wat op den duur een soort pesterij wordt voor vele katholieken daar. Ze zullen grotere vrijheden schijnbaar toegemeten krijgen en bijvoorbeeld gemakkelijker een kerk kunnen bouwen, maar veel meer moeilijkheden ervaren wanneer het erom gaat het materiaal daarvoor te vinden. Ze zullen schijnbaar wat grotere vrijheden krijgen voor het godsdienstonderricht, maar gelijktijdig zal het blijken dat er geen mogelijkheid is dit bijvoorbeeld in scholen of gemeenschapsgebouwen te doen plaatsvinden. Het kan alleen in eigen kerkelijke gebouwen. Wat dit betreft dus een zeer interessant gebeuren, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de Sovjet-Unie zelf de kerk weliswaar dulden moet, maar gelijktijdig zich door het geloof dat in andere machten dan de gemeenschap is gelegen, bedreigd gevoeld. En dit houdt in dat men enerzijds probeert naar buiten te doen alsof men wat vrijer is geworden in zijn denken te dien aanzien, dat men gelijktijdig zover het mogelijk is alle godsdienstige gevoelens probeert af te breken of te vernietigen, en wel met heel wat fijnere middelen dan daarvoor in het verleden gebruikt zijn. Ik geloof dat deze situatie blijft aanhouden en dat het bezoek van de paus aan dit land evenveel of even weinig betekenis heeft voor de werkelijke verhoudingen als bijvoorbeeld zijn bezoek aan Mexico. Voldoende?
Omschrijving van het Europese parlement.
Een rostrum waar vrijblijvende woorden zonder gezag gesproken worden in een veelheid die overstelpend is en waaraan suggesties verbonden worden die door nationale belangen nooit waargemaakt kunnen worden.
Kan u ons vertellen wanneer dit kabinet valt?
Nou, vannacht is al een paar keer begonnen, misschien dat het doorzet. Wanneer we kijken naar de situatie, dan heeft vannacht de ook door ons voorspelde moeilijkheden in deze tijd van het jaar nog niet helemaal achter de rug, al lijkt het erop. En dit betekent dat het grootste gevaar voor hem ontstaat rond de derde dinsdag in september en waarschijnlijk in de 6 weken daarna. In deze periode is het gevaar inderdaad heel groot dat het kabinet zal vallen.
Wat is de ODV en wat doet ze?
De ODV is een groepering van geesten, dat wil zeggen overgeganen, en mensen op aarde die tezamen proberen door een groter begrip voor de medemens en een ruimer gezichtspunt ten aanzien van anderen en hun denken te komen tot een vergroting van eigen bewustwording en gelijktijdig bij te dragen tot een betere bewustwording en ook betere stoffelijke verhoudingen onder de mensen.
Dezelfde vraag, maar dan over de Witte Broederschap.
De Witte Broederschap is een groepering van zeer sterke en machtige geesten die onder zich een groot aantal vrijwillig met hen meewerkende andere entiteiten kennen, plus een aantal ingewijden op aarde. Deze groepering houdt zich bezig met het regelen van de menselijke geschiedenis in de richting van bewustwording en heeft daarbij over het algemeen een planning op langere termijn, of schoon rond eens per jaar, een bijstelling van deze plannen plaatsvindt op grond van de dan geconstateerde kosmische verhouding. Voldoen?
En dan nog een dergelijke vraag, maar dan over het verborgen priesterrijk.
Het verborgen priesterrijk bestaat uit ingewijden die in een zeer bepaalde richting, een bijna magische richting, hebben geleerd krachten te hanteren en die over het algemeen in rust te zijn en slechts inwijdingen voor anderen proberen te bewerkstelligen, maar in sommige gevallen met magische krachten ingrijpen in het aardse gebeuren. Daarbij stellen ze zich zeker ook bewustwording ten doel, maar dan in het specifieke karakter van inwijdingen. Is dit voldoende?
Wat moet de mens aan met schuldcomplexen?
Ja, als je er eenmaal mee zit, kijken dat je ze uit elkaar rafelt en kwijtraakt. Een schuldgevoel heeft alleen zin wanneer datgene wat we als schuld beschouwen gecompenseerd kan worden door handelingen en mogelijkheden die binnen ons ogenblikkelijk bereik zijn. Zonder dit is het alleen maar een belasting. We moeten dus proberen schuldcomplexen om te zetten in begrip van mogelijkheden, begrip van noodzaken en eventueel daaruit ook conclusies trekken ten aanzien van datgene wat we willen en moeten vermijden. Wanneer we daarin slagen, kunnen we steeds eerlijker zijn tegenover onszelf ten aanzien van de oorzaken van het schuldcomplex en is een omzetting daarvan in bewustzijn vaak plus vermogen, dus plus kracht, tot stand te brengen. Voldoen?
Het geestelijk weerbericht voor de komende maand graag.
Alleen voor de komende maand, nou dat is prettig, hoef ik niet zo ver te gaan. Geestelijk gezien ontstaat er enige ontspannenheid. Er zal ongetwijfeld enorm veel worden gepraat. Ook tussen gewone mensen, over het algemeen als je het naderhand bekijkt, gezeurd. We moeten rekenen met vitaliteit die optreedt. Er is een gele invloed in deze komende periode die ongeveer een week aanhoudt. Dat zou voor heel veel mensen dus een verhoging van hun gemiddelde energie voor langere tijd kunnen betekenen. We hebben verder te maken met nogal wat rode invloeden, maar dat is het hele jaar. En we vinden dan aan het einde van deze maand, de eerste 3 dagen van de komende maand, een sterke blauwe invloed. En deze zou kunnen bijdragen tot een concreter besef van de dingen waarmee men bezig is. En soms zelfs een gemakkelijker leren van dingen die men wil weten. Dat is het voornaamste op het ogenblik.
Als Jezus voor ons heeft geleden, waarom moeten wij dan zoveel lijden? Heeft hij ons dan niet verlost?
Een vraag waarop het antwoord een beetje dubbelzinnig zal lijken, maar het is het niet. Je kunt voor een ander lijden om een voorbeeld te stellen. Dat betekent dat je de ander duidelijk maakt dat ook hij dit lijden kan verdragen. Dan heb je geleden voor die ander. In deze zin heeft Jezus geleden voor de mensheid, inderdaad. Jezus heeft zelf gezegd, ik ben u de weg en de waarheid. Hij heeft u gezegd dat de waarheid van zijn leven herkennende u de weg moet gaan die hij u daardoor heeft getoond. De verlossing kan dan misschien, en dan komen we in de theologie terecht, gezien worden als een verlossing van de beperktheid van het menselijk besef, waardoor je niet meer gebonden bent aan wat men dan wel eens erfzonde noemt. In dit opzicht zou je dus Jezus de verlosser kunnen noemen, of de vervuller van het oude verbond. Hij is zelf het nieuwe verbond, dat wil zeggen een nieuwe relatie tussen mens en kosmos, of zo je het wil, mens en God. In dit opzicht kun je hem eveneens als verlosser aanspreken, en dit proces zelf kan vanuit mijn standpunt zeker ook met verlossing omschreven worden. Maar het is niet zo dat Jezus geleden heeft opdat u niet zoudt lijden, en het is niet zo dat door zijn lijden uw zonden als het ware vergeven zijn. Het betekent alleen dat uw schuld niet meer een kwestie is waardoor afwijzing ontstaat ten aanzien van een kosmische harmonie, maar dat de mogelijkheid bestaat om zelf door lijden, door allerhand geestelijke bestrevingen, die harmonie met het oneindige alsnog te vinden. Voldoen?
Waar komt het kwaad vandaan? En is in God het goede en het kwade?
Ja. Ik stond op een bergtop en voor mij ziende zei ik, hé, kijk hoe mooi daar rechts die zon. En kijk hoe links het duister al opkomt. Toen draaide ik mij om. En ik zag nu daar de zon en daar het duister. Waren licht en duister dan absolute waarden of niet? Wanneer wij zeggen God is al de enige voortbrenger, dan is hij vanuit ons standpunt goed en kwaad, vanuit zijn eigen standpunt alleen zichzelf. De beoordeling die wij maken van goed en kwaad is geen vaststaande beoordeling. Ze zal zich wijzigen met ons standpunt. Dientengevolge kan worden gezegd dat het kwaad een waardering is voortkomend uit ons wezen, en geestelijk gezien kan worden gezegd dat kwaad is de ontkenning van een waarheid of het onvermogen deze te herkennen. Is dit voldoende?
Omschrijving, annex karakteristiek van de hinderwet.
De omschrijving kunt u in alle handgeschriften vinden. Het eenvoudigste zou je het als volgt kunnen formuleren. De hinderwet is een wet die oorspronkelijk ontworpen werd om te voorkomen dat mensen uit eigen belang anderen zouden hinderen in vrede te leven. Langzaam maar zeker is echter de hinderwet een reeks bepalingen geworden waardoor je het last veroorzaken voor anderen kunt rechtvaardigen mits daarvoor een ambtelijke goedkeuring is verkregen.
Onevenwichtigheid, twijfel, besluiteloosheid, waar komt dat vandaan?
En een gebrek aan zelfkennis of een gebrek aan inzicht in de wereld. Twijfel komt alleen daarvoor waar je niet zeker bent. En wie twijfelt moet dus zoeken, opdat hij beseft wat voor hemzelf zekerheid is. Besluiteloosheid bestaat alleen daar waar men niet in staat is een keuze te doen tussen verschillende handelingswijzen, mede gezien de consequenties die daaraan waarschijnlijk of mogelijk verbonden zijn. En zo kun je doorgaan. Het is duidelijk dat wij dus eerst in onszelf zekerheid moeten vinden voordat we de besluiteloosheid opzij kunnen schuiven. voordat we de twijfel kunnen overwinnen. En voor we dus in feite de verwerping van een deel van het bestaan ongedaan kunnen maken. Want daar komt het op neer.
Wat vindt u van de Bijbeluitleg door Jehovah's getuigen?
Erg knap en voor de schrijvers van die Bijbels ongetwijfeld een grote verrassing.
Zou u ons extra willen opladen om de bijeenkomstloze maand te kunnen overbruggen?
Wanneer u zich instelt op innerlijke rust en mogelijk op God of wat u aan hoogste kracht erkent, zult u die lading automatisch ontvangen. Lading is niet gebonden aan een menselijk woord.
Omschrijving van huursubsidie.
Huursubsidie is niets anders dan het ambtelijk aftoppen van het teveel aan huur dat je anders zou moeten betalen, omdat je het niet betalen kunt, zodat anderen meer huur betalen dan ze in feite zouden moeten betalen wanneer er geen huursubsidie zou zijn.
Incarneren mensen na een zelfmoord weer snel of moet men wachten tot men op natuurlijke wijze komt te overlijden? Had komen te overlijden.
Het is niet te bepalen omdat zelfmoord, waarbij schuldgevoelens en een vluchten voor de werkelijkheid een rol spelen, inderdaad een periode van aardgebondenheid ter gevolge hebben, die zelfs langer kan zijn dan anders het natuurlijk leven zou zijn geweest. Maar waar de zelfmoord niet door een dergelijke vlucht en dergelijke effecten van zelfzuchtigheid tot stand is gekomen, daar blijkt ze geen belemmering te zijn en zou, theoretisch althans, directe incarnatie zonder meer mogelijk zijn.
Is het waar dat de tempel van Gizeh naar aanwijzingen van geïncarneerde meesters uit de derde sfeer gemaakt is?
Ik kan u daarover geen definitieve inlichtingen verschaffen. Mijn kennis reikt niet zo ver. Wel weet ik dat de bouw onder meer in de buurt van Gizeh, maar ook elders, gebeurd is aan de hand van oude overleveringen ten aanzien van architectuur, welke ver voor de Egyptische beschaving reeds bestaan moeten.
Kunt u een karakteristiek geven van Dr. Moerman, zijn aanhangers en zijn tegenstanders?
Dr. Moerman heeft een systeem gevonden dat niet past in de geneeskunde, omdat het een deel van de geneeskundige ingrepen overbodig maakt. Zijn aanhangers geloven in hem en koeren bewonderend als duiven. En zijn tegenhangers zien dat er grote schade zou liggen in de farmaceutische handel wanneer duivenvoer als een redelijke vervanging daarvoor beschouwd zou worden.
Wanneer neemt een reïncarneerde ziel bezit van het lichaam? Tijdens de conceptie of op een bepaalde tijd tijdens de zwangerschap van de moeder of onmiddellijk na de geboorte?
De zogenaamde aanslag, dus het direct contact opnemen, geschiedt meestal kort na de eerste celdeling. En dat wil dus zeggen, meestal in de eerste 2 dagen na de conceptie. Daarna blijft een binding bestaan, maar de entiteit heeft een zelfstandig leven. Wel keert ze regelmatig terug en probeert in de verbinding met de vrucht daarin bijvoorbeeld een deel van haar herinneringen en denkbeelden mee te griffen, om daar later stoffelijk de beschikking over te hebben. Door het geboortetrauma gelukt dat over het algemeen niet. Ze zal dan de eerste 3 maanden dus zo los daarvan staan en zo weinig energie daarin geïnvesteerd hebben, dat we in deze periode nog van erg vrijblijvend kunnen spreken. Het is een besproken plaats, maar er zit nog niemand. Daarna begint langzaam maar zeker een grotere eenwording te ontstaan, die in de 6e tot 7e maand gemeenlijk geheel voltooid is. Daarna is het ik dus aan de vrucht volledig gebonden en in de periode tussen de 3e maand en de uiteindelijke geboorte bestaat een zodanige verbondenheid dat stoffelijke invloeden, zelfs uit de omgeving, kunnen worden geabsorbeerd en eventueel mede in het geheugen van het wordende stoflichaam reeds kunnen worden verankerd. Is dit voldoende?
Hoe staat en denkt u over echtscheiding?
Nou ja, ik sta er niet tegenover. Ik sta er ook niet achter.
Weet u, ik vind het huwelijk, en u moet u mij dat niet kwalijk nemen, in feite een sociaal gebruik waarbij men een contractuele zekerheid zoekt die men in feite niet zou moeten begeren, daar zij gelegen is in het domineren en scheppen van contractuele verplichtingen tegenover de ander. Ik zou zeggen, wanneer er tussen twee echte lieden haat bestaat, is het beter dat zij scheiden dan dat ze elkaar en misschien ook nog andere mensen verder het leven vergallen. Ik zou ook willen zeggen, wanneer men een werkelijke band voelt met een medemens, laat men die niet om een kleinigheid in de steek. Dat is mijn mening erover. Misschien voldoende.
Hoe ziet u de opvoeding van de kinderen en welke raad geeft u aan de ouders?
Opvoeding betekent in feite het aanpassen van het kind aan de maatschappij, de gemeenschap waarin het moet leven. De raad die ik de ouders geef is in de eerste plaats: geef het kind het gevoel van zekerheid en bescherming dat het nodig heeft. Zeker in de eerste 5-6 levensjaren. Ook wanneer dat meer tijd kost dan u eigenlijk lief is. Zorg ervoor dat het kind enig begrip krijgt van discipline. Want discipline is nu eenmaal in de maatschappij noodzakelijk en onvermijdelijk. En zonder jong geleerde discipline is latere zelfdiscipline meestal niet haalbaar. Probeer uw kind binnen dit kader zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Wanneer het kind vraagt, heeft het recht op een antwoord. Wanneer het een opmerking maakt, mag deze serieus beschouwd worden en mag ze niet terzijde gesteld worden. Het kind kan zijn rechten binnen het gezin echter alleen ontlenen aan zijn passen binnen het geheel van het gezin en heeft dus niet alleen door zijn bestaan rechten op de ouders verworven. Althans, dit mag men het niet bijbrengen. Wat het laatste betreft, zij opgemerkt dat je niet incarneert omdat je ouders het willen, maar omdat je zelf de behoefte tot incarnatie gevoeld hebt. Je bent dus zelf voor je eigen geboorte evenzeer aansprakelijk als anderen. Dientengevolge kun je eraan geen rechten ontlenen en kunnen er omgekeerd ook geen verplichtingen ontstaan. Je ouders hebben je voortgebracht, best. Je hebt geen recht om van die ouders te eisen dat ze je onderhouden omdat ze je op de wereld hebben gezet. De ouders hebben het omgekeerde recht evenmin. Wanneer een juiste genegenheid in de opvoeding tot stand is gekomen en een onderling vertrouwen, ook al omdat de oudere bereid is ongelijk te bekennen waar dit noodzakelijk is, dan zal ongetwijfeld de relatie ouder-kind een zeer intense zijn die blijft bestaan tot ze door een overgang wordt verbroken. Dit beseffende zouden de ouders uit moeten gaan van redelijke discipline, aanpassing aan het maatschappelijk patroon zover nodig, maar binnen dit kader een zo groot mogelijke belevings- en ervaringsvrijheid voor het kind. Goed doen.
Wat voor mentale instelling is nodig om verantwoord gebruik van de pendel te kunnen maken? En wat kan de juistheid van de resultaten in gevaar brengen?
Oh. Wanneer u van de pendel gebruik maakt, versterkt u in feite factoren uit het onderbewuste. De trillingen worden namelijk door uzelf veroorzaakt. Enige uitzondering is de zogenaamde vrijhangende pendel, die dus niet door een mens wordt vastgehouden, maar waarbij men wel veelal het vlak waarop het uit te pendelen voorwerp zich bevindt door de instraling van handen bijvoorbeeld oplaat. In alle andere gevallen het onderbewustzijn dient ten gevolge. Probeer u zoveel mogelijk vrij te maken van vooropgezette beelden. Kijk gewoon naar hetgeen de pendel doet. Registreer dit en bewaar zelf zoveel mogelijk uw conclusies tot later datum. Voldoen?
Wat is de betekenis van het Wessakfeest?
De eenwording van strevenden in de stof en strevenden in de geest, waarbij door een beroep op de hoogste kracht, mede de kosmische relaties die tussen aarde en kosmos bestaan, voor een groot gedeelte, maar niet geheel, kenbaar worden.
Als iemand stervende is, ziet hij opeens de geestelijke wereld. Hoe kan dat en waarom dan pas?
In de eerste plaats, dit is niet altijd het geval terwijl je stervende bent. Wel daarna en dan veelal ook nog met enige beperkingen. In de tweede plaats, de geestelijke wereld is een wereld die altijd rond u bestaat. U bent echter veel te druk met uw eigen wereld bezig om op te merken dat zij aanwezig is. Laat staan om te leren haar te zien, wat een innerlijke vorm van geestelijk schouwen betekent, gericht toch weer op een wereld buiten u. Het resultaat is dus dat de stervende dit ziet, omdat zijn zintuigelijke mogelijkheden sterk afnemen, gelijktijdig daardoor de spanningen van zijn eigen zenuwstelsel steeds geringer worden, een groot gedeelte van de hersenfuncties ten deel of geheel uitvalt, terwijl de automatische functies dan meestal het laatste gaan. En dit houdt in dat nu de zwakke indrukken waaraan men eens voortdurend voorbij is gegaan, op de voorgrond komen door gebrek aan overheersing van buitenaf. Dit komt vaak, maar niet altijd voor. De ontmoeting met personen die zich manifesteren valt hier niet onder te begrijpen, want het zich manifesteren van een geest kan onder omstandigheden ook gebeuren zonder dat men stervend is.
Goed dan. Waarom zagen sommige mensen zo eindeloos door over zaken als Atlantis, Mu, vliegende schotels, groene mannetjes, de derde wereldoorlog, Deep Hoy staat er nog bij, en meer van die zaken? Oh ja, laten we de kanteling van de aardas niet vergeten. Is het een vlucht uit de werkelijkheid?
Het is een poging om de werkelijkheid te relativeren, dacht ik. En als we anderen nu doorhoren zagen over bestek 81, dan meen ik dat ook dit, ongeacht alle goede voornemens, op ongeveer dezelfde basis is komen te berusten. De mens houdt zich bezig met zaken die afwijken van de norm, om daarin de ontspanning te vinden, waardoor hij de norm kan aanvaarden en verdragen. Ik geloof dat dat voor vele dingen geldt, ook doorzagen op bepaalde onderwerpen. Trouwens, Atlantis is nog niet doorgezaagd, al is het ten onder gegaan. De aardas is ook nog niet doorgezaagd, al zal ze misschien wel een keer kantelen. Ja, de derde wereldoorlog hoeft u niet door te zagen, want die explodeert vanzelf.
Brengt u ons in verband met het voor de pauze besprokene in enkele woorden naar een gebied van louter schoonheid en vreugde alstublieft, en niet te preken.
Ja, ik dank u voor deze laatste motie van mistrouwen. Schoonheid. Trillende vibratie. Een ogenblik van zelfvergetelheid waarbij men iets te wensen blijft. Manifestatie van al mijn dromen. Ook die welke ik nog nooit volledig heb kunnen dromen. Een ogenblik dat de wereld ademt en klopt met mijn adem en mijn hart. Een ogenblik waarin mijn ogen wezen zien en niet slechts vormen. Een ogenblik waarin de werkelijkheid die ik altijd meende te kennen verstomt en mij iets toont van een volmaaktheid en een ritme waaraan ik mij maar moeizaam kan onttrekken, maar wat ik niet hanteren kan. Is dit voldoende?
Ja, dank u zeer. Heeft elk mens een beschermgeest en hoe kun je daarmee in contact komen?
De meeste mensen hebben een beschermgeest, iedereen en altijd dezelfde beschermgeest bij elke mens is niet juist. Je kunt er niet mee in contact komen, want ze komen wel met jou in contact wanneer het nodig is. Dus, don't call us, we call you.
Zijn er menselijke eigenschappen die nu verwaarloosd worden, maar in de komende jaren belangrijk worden?
Zeer vele, waaronder bepaalde paranormale, empathische vermogens, bepaalde telepathische en telekinetische vermogens en over het geheel genomen vooral ook het begrip van en het hanteren van de geestelijke zintuigen.
Wat voor eigenschappen moet iemand hebben die anderen wil helpen met de beroepskeuze?
Gebrek aan verwantheid.
Wat is het belangrijkste bij het kiezen van een beroep of een werkkring?
Dat u niet kiest voor iets waarvan u droomt, maar voor iets wat u nu reeds meent te kunnen.
Kunt u iets vertellen over het zelf maken van kleine piramides om bijvoorbeeld water te magnetiseren en hoe groot ze moeten zijn?
Daarover bestaan voldoende schriftuur en ik behoef u die maten dus hier niet aan te geven. In de praktijk kan worden gezegd dat wanneer u kleine piramides maakt, het magnetiseren van water et cetera erbij, mits op de juiste hoogte erin geplaatst, inderdaad enigszins geschiet. Slechts wanneer een volledig juiste oriëntering heeft plaatsgevonden, volledig juiste verhoudingen en bovendien de kosmische situatie passend is, kunt u werkelijk grootse resultaten hiervan verwachten.
Zijn er in de sferen behalve hoge meesters ook hoge meesteressen? En zo ja, waarom worden deze nooit genoemd? En zo nee, wat is daar dan de reden voor?
Nou, dus heel eenvoudig, omdat de man zo lang de dominerende factor is geweest op aarde, spreken wij en ieder die bij ons iets te betekenen heeft als mannelijk aan, ongeacht de vraag of hij in een incarnatie misschien een stukje meer of minder gehad heeft.
Welke heilige huisjes zullen het laatst vallen? Geld, doodsangst, angst of iets anders?
Een moeilijke vraag. Ik denk dat het laatste heilige huisje dat valt het meerwaardigheidsbesef van de mens ten aanzien van andere vormen van leven is.
Ik leid aan slapeloosheid. Hoe komt men er vanaf?
Nou, ik zou zeggen in de eerste plaats is nagaan waarom je slapeloos bent. Vaak helpt het als je goed moe bent, dan slaap je beter. Frisse lucht helpt ook. En daarnaast helpt het heel erg veel wanneer je niet druk maakt, wanneer je niet slapen kunt over het feit dat je slapeloos bent. Maar gewoon iets anders gaat doen totdat je ogen niet open kunt houden.
Valt de wederverschijning van Christus samen met de atoom, kobalt, waterstof of plutoniumbom?
Ik geloof niet dat deze grote meester ook maar enige verwantschap met deze demonische uitvindingen van de mens vertoont. Ik geloof dat zijn wederkomst moet worden gezien als een wederkomst in de mens en niet daarbuiten.
Wat is het verschil tussen genies, shaitan bij moslims en demonen en duivels bij de christenen?
Een genie is een geest, hij kan dus goed zijn of kwaad. Hij gedraagt zich over het algemeen als een natuurgeest met grote paranormale vermogens. De shaitan of el-shaitan is in feite het voortbrengsel van het duister. Hij is te vergelijken met Lucifer. Hij is dus de meester van de demonen. En wordt iemand shaitan genoemd met een verdere bepaling, dan valt hij in de grootorde van de zogenaamde heersers van de hel als Beelzebub en dergelijke. Wanneer we spreken over duivels bij de mensen, dan zijn het bij de christenen, dan zijn het over het algemeen de angsten van het christendom nu niet geprojecteerd in natuurgeesten, maar in de oude goden, die men door het christendom heeft proberen te verdrijven. De duivel is dus voor de christenen over het algemeen datgene in zichzelf wat ze niet kunnen aanvaarden en daardoor toeschrijven aan een duistere macht buiten zichzelf.
Hoe ver is voor de leden van de ODV aan deze zijde de weg naar het niets en hoe ver is die weg voor leden aan gene zijde?
Even ver.
De occulte bewegingen willen de gedachtegangen van de mensen doorbreken. Kan dit wel goed zijn?
Als je kijkt waaraan de meeste mensen bij voorkeur denken in deze dagen, ongetwijfeld.
In vroeger eeuwen waren er minder mensen op de wereld dan nu. Waar haalt u dan al die rieten vandaan die nu... Nee, al die zielen, ik lees het. Waar haalt u dan al die zielen vandaan die nu al die lichamen bevolken? Dat wil zeggen in de 20e eeuw dan?
Nou, u zorgt nog voor een extra hoeveelheid mogelijke bezitters voor verdere lichamen door de vele diersoorten die u uitroeit. De meeste mensen denken dat ze als mens incarneren, maar men heeft een voorgeschiedenis. En in die voorgeschiedenis kan ook een dierlijke vorm een rol hebben gespeeld. Een plantaardige vorm of meerdere van beide soorten voor men mens wordt. Want er is een bewustwording nodig voor men als mens kan komen tot een beschouwing van de wereld vanuit zichzelf met een gelijktijdige erkenning van het beeld dat men in die wereld vormt en de betekenis die men daarvoor heeft.
Mag ik even iets vragen?
Ja.
Kunnen wij bijvoorbeeld onze huisdieren en ons vee wat dat betreft op een hoger plan brengen door ze goed te behandelen?
Dat ligt zeer sterk aan de entiteiten daarin. Daar kan ik geen oordeel over geven. Maar voor uzelf is het ongetwijfeld zeer goed om alle leven met het nodige respect en dus ook goed te behandelen. Wanneer u spreekt over huisdieren, dan geloof ik dat men ook moet beseffen dat goed behandelen van huisdieren betekent dat men zoveel mogelijk de gelegenheid verschaft om natuurlijk te leven. En dat dus een soort voortdurende hechtenis verzoet met veel voedsel geen vervanging kan zijn en ook niet als goedheid beschouwd mag worden.
Ik heb hier een tekeningetje en daar staat bij, dit beeld kreeg ik zojuist door. En er wordt gevraagd, wat betekent dan deze grafiek? Maar dan moet ik het beeld omschrijven natuurlijk. Ja, het is een opgaande lijn die steeds weer naar beneden gaat en dan weer naar boven gaat. Verder kan ik het niet zien. De sinus? Oh, de sinus wordt er gezegd. De grafiek van de sinus.
Nou, dan kun je dat toch heel eenvoudig zeggen. De sinoïde is de uitbeelding van de voortdurende uitslag tussen de uitersten die zowel het bewustzijn als ook de wereld doormaakt. De wereldgeschiedenis gaat dus altijd naar een dieptepunt van materialisme en dan naar een hoogtepunt van vergeestelijking. Zoals het bewustzijn voortdurend afdaalt in de erkenning van de duisterste werelden om daarna zich te verheffen tot het licht. En pas wanneer men geleerd heeft het punt waarop beiden elkaar ontmoeten als enige innerlijke werkelijkheid aanvaarden, kan van een werkelijke bewustwording worden gesproken.
Hoe ziet ons volgend reïncarnatietoneel eruit?
Dat kan ik voor u niet beoordelen, omdat de incarnatiecycli zelfs van de hier aanwezigen sterk uiteenlopen. Er zijn zelfs incarnatieverschillen van vele honderden jaren tussen. En ik kan dus ook niet zeggen hoe het toneel eruit zal zien. Maar zoals het er nu uitziet, zal het wel deze aarde zijn, maar toch wel iets anders dan u haar nog gekend hebt.
Een mooi wonder is nooit weg, vindt u niet, staat hier. Wat staat ons in dit verband te wachten?
U hoort het, een technisch wonder dat aan zijn einde komt.
Ja. Dit is de laatste schriftelijke vraag. En het is bijna tijd.
Vrienden, wanneer u nog mondeling vragen wilt stellen, dan kunnen we er nog 2 of 3 behandelen, meer niet.
Ontmoet u wel eens mensen uit uw tijd die nu gerekend
zijn
voor
de Nou, ontmoeten vind ik wel een heel sterke omschrijving, maar ik ken enkele persoonlijkheden die ik tijdens een vroegere incarnatie heb gekend en die nu op aarde leven. En dan vraag ik me af waar ze het aan verdiend hebben. Ja.
Heeft u behalve deze contacten via de Orde der Verdraagzame ook nog persoonlijke contacten op deze aarde?
Ik ben werkzaam in verschillende werelden, waaronder de uwe, zodat mijn activiteiten me met meerdere werelden in contact brengen op een andere wijze dan nu gemanifesteerd op dit ogenblik via deze orde en via dit medium.
Bent u Nederlander geweest in uw vorige leven?
Moet ik zeggen, tot mijn spijt of tot mijn geluk, maar nee.
Wat was u dan wel?
Mijn oorsprong was Bulgaars.
Waar leefde u?
De laatste incarnatie.
Welke tijd leefde u?
Ongeveer 1700.
Dank u.
Waar komt de Amerikaanse satelliet terecht die nu naar de aarde komt?
Nou, u zegt het zelf. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de meeste delen daarvan in de Stille Oceaan terechtkomen. Nou, dan hadden we nog 1 vraag over. Is er nog iemand die snel gebruik maakt, anders gaan we sluiten.
Ja, ik had nog wel vragen. Ik had laatst gehoord van tot iemand tegen mij zei dat Jezus Christus terug was.
En tot hij al een jaar of 5 hier rondliep en tot hij waarschijnlijk al van aantal jaren zich zou manifesteren via de media. Klopt dat of klopt het niet?
Oh, in de zin waarin u dit zegt, klopt het niet.
In welke zin dan wel?
Dat het wezen Jezus, de mens, in de incarnatiecyclus met de huidige wereldmeester verbonden is en op aarde vertoeft. Maar de Christus, en dat is het goddelijk deel van de kracht, is daarin op dit moment althans niet gemanifesteerd. Het is wel aan te nemen dat bij een sterker worden van deze Christuskracht, of zo wilt liefdekracht, in een deel van de mensheid een openbaring plaats kan vinden van deze Christuskracht, maar ik kan u niet zeggen of deze incarnatie of andere incarnaties van groot belang daarbij betrokken zullen zijn, dan wel dat dit op een andere wijze kan geschieden. Vrienden, ik heb geprobeerd om u alle tevreden te stellen. Helemaal is dat nooit mogelijk. Ik zou nu graag voor u willen sluiten door kort te improviseren op een drietal woorden dat u mijzelf kunt geven.
Waarom?
Zomeravond.
Ik heb er nu zoveel, ik heb een vogel, ik heb een zomeravond, ik heb water. Ja, dus kennelijk denkt deze vriend niet waar. Kijk naar het vliegen van de vogel en je weet, mijn zomeravond valt weer in het water. Mag ik hiermee volstaan?
Ja.
Dank u. Water. Eeuwige kringloop. Pantarijende natuur, vervloeiende macht en kracht die zichzelf hervindt en altijd weer de pracht van het zijn openbaart, totdat zij verstilt. Het is een zomeravond. En dan een ogenblik bewaart in het ik dat dit beseft. Een kracht geeft waardoor zelfs de ziel als vogel zich verheft en wiekt naar het onbekende blauw. Het schijnbaar niet van het ware zijn, waaruit hij toch weer dalen moet. En als het water vallend weer gaat door de zee en door de vloed, om dan te stijgen keer op keer, totdat hij eindelijk herkent: ik ben dit al, niet slechts een zijn dat enkel stijgen moet. Ik hoop dat dit voor u voldoende was. Dank u voor uw aandacht.